Goedenavond, gemeente. Op deze eerste Lijdenszondag heet ik u namens Kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Jonkman uit Veenendaal zal voorgaan. Voor de slotgang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de MAF. Door de vliegdiensten van de MAF worden mensen en dorpen in arme landen bereikt om hulp en het evangelie te bieden. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Zoelen, Lindenhoflaan 4 in zorgcentrum Sint-Elisabeth in Beneden-Leeuwen, voor Tony Buis uit Ebbenhof in Vrijthof de Tiel, voor mevrouw Stam van den Berg, Lindenhoflaan 8 in de Braamberg in Arnhem, voor de heer Dirk van Inge in Wolfezen en de heer Havenzetten Maaskant 5 in Rivierenland Ziekenhuis in Tiel. Mevrouw Van Eldik van de Hatert, bevrijdingssingel 19, en mevrouw Van Merkstein Jansen, Heuningstraat 9, zijn weer thuis. Afgelopen vrijdag, 17 februari, overleed op de leeftijd van 85 jaar Petronella Wilhelmina van Maurik van Drumpt. Zij verbleef de laatste jaren in het Vrijthof de Tiel. Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 23 februari van 10:30 tot kwart voor elf in het Baken. De dienst van woord en gebed wordt aansluitend gehouden om 11:00 hier in de kerk, waarna de ter aardebestelling zal plaatsvinden omstreeks 11:45 op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren van 1:00 tot 1:30 in het Baken. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden aan. Danken mogen we met Berry en Andrea Buis, Klinkerstraat 22, voor de geboorte op 16 februari van hun zoon Sam Cornelis. Zij noemen hem Sam. Aanstaande zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Voor deelname aan de jaarlijkse bloesemwandeltocht op 21 april aanstaande liggen er nog inschrijfformulieren in de lectuurbak. De opbrengst is bestemd voor het bouwfonds, van harte aanbevolen. In de lectuurbakken staan sporen van hoopkaarten die vanmorgen zijn uitgedeeld. Het is de bedoeling 1 kaart per gezin mee te nemen. Op de kaarten staan opdrachten die uitgevoerd kunnen worden. Wanneer een opdracht uitgevoerd is, kan de kaart doorgegeven worden. Zo moet er een spoor van hoop ontstaan. De kaarten kunnen, als ze vol zijn, ingeleverd worden in de bakken die volgende week in het Baken bij de hoofdingang van de kerk komen te staan. De uiterste inleverdatum is 7 april. De kerkbode die deze week verschijnt, daar is meer informatie te lezen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en het eeuwig goed. En ook vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Ik noemde u de versen 6 en 7 van Psalm 25. De kerkenraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De lofzang klimt uit Sion Salen tot u met stil ontzag. We zingen uit Psalm 65, de versen 1 en 2. Psalm 65, 1 en 2. We belijden gemeente ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We antwoorden met Psalm 40, het vijfde vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid, bedwing mijn tong en lippen niet. Het vijfde vers van Psalm 40. En ieder van u spreken in zijn of in haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We willen samen bidden, gemeente, om de verlichting met Gods Heilige Geest. Wij danken u, Heere onze God, dat we in de stilte van deze avond, langs verschillende wegen, in het duister de weg mochten vinden naar deze kerk. Waar het licht brandt, waar de Bijbel geopend op de kansel ligt en waar zo dadelijk vanuit dat woord zal worden gepredikt. Wij willen u daarvoor, Heere, voor dat wonder danken. Midden in een wereld waarin zo ontzaglijk veel te horen is, dat niet of nauwelijks de moeite waard is, is daar elke zondag weer opnieuw dat woord vanuit de hemel, dat woord van u, waarin u ons oproept om tot uw glorie in te gaan en om te leven in uw gemeenschap. Wij bidden u dan ook vanavond om de leiding van uw Heilige Geest. Die goede geest die ruimte in ons leven maakt voor de Heere Jezus Christus. We zijn de Lijdensweken ingegaan en ook vanavond zal dat in de prediking voortdurend aan de orde komen. Zijn gang door lijden en dood heen, maar niet voor zichzelf, maar voor een doodschuldig volk. Voor mensen als wij, hier in de kerk, en voor al die mensen om ons heen, hier in ochtend, die hier vanavond, om welke reden ook, niet zijn. Wat een wonder, Heere, dat u in Jezus Christus die weg wilde gaan, de schuld wilde betalen die wij u verschuldigd zijn. Zo staan we ook vanavond niet alleen met dankbaarheid voor u, maar ook met verwondering. O God, uw heilgeheimen, daar hebben we van gezongen. En die heilgeheimen willen we ook verkondigen, willen we ook doorgeven. Dat diepe geheim, dat geen mens hoeft te leven voor zichzelf en dat geen mens hoeft te sterven voor zichzelf. Maar dat we mogen weten van die ene, de Heer Jezus Christus, die voor zijn gemeente is ingetreden. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Heer, geef dat onze gedachten vanavond ook op hem zullen zijn gericht. En we ook de boodschap die wij aangaande hem zullen horen vanavond, niet alleen zullen horen, aanhoren, maar ook zullen gehoorzamen. Gaan de weg die u ons in uw woord wijst. Zegen ons zo met elkaar hier in de kerk, ook allen die met ons verbonden zijn. Kom in ons midden, wees zelf aanwezig en spreek tot ons hart in de stilte van dit uur. Uw woord. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. Amen. We openen, gemeente, de Bijbel vanavond bij Lucas 8 en we lezen de versen 40 tot en met 56. Lucas 8, de versen 40 tot en met vers 56. En het geschiedde als Jezus weerkeerde, dat hem de schare ontving, want ze waren allen hem verwachtende. En ziet, er kwam een man, wiens naam was Jairus, en hij was een overste der synagoge, en hij viel aan de voeten van Jezus en bad hem dat hij in zijn huis wilde komen. Want hij had een enige dochter van omtrent 12 jaar. En deze lag op haar sterven. En als hij heen ging, zo verdrongen hem de scharen. En een vrouw die 12 jaren lang aan bloedvloeiing geleden had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste had gelegd en van niemand had genezen kunnen worden, kwam van achteren tot Jezus, raakte de zoom van zijn kleed aan en terstond stelpte de vloed van haar bloed. En Jezus zeide: wie is het die mij heeft aangeraakt? En als zij het allen ontkende, zei Petrus en die met hem waren: meester, de scharen drukken en verdringen u. En gij zegt: wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zei: iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij is uitgegaan. De vrouw nu, ziende dat ze niet verborgen was, kwam bevende en voor hem neervallende, verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond was genezen. En hij zei tot haar: dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. En terwijl hij nog sprak, kwam er een van het huis van de overste der synagoge en hij zeide tot hem: uw dochter is gestorven, zeit de meester, maar niet moeilijk. Maar Jezus, dat horende, antwoordde hem zeggende: vrees niet, geloof alleen en ze zal behouden worden. En als hij in het huis kwam, liet hij niemand inkomen dan Petrus en Jacobus en Johannes en de vader en de moeder van het kind. En ze schreiden allen en maakten misbaar over hetzelfde. En hij zeide: schreid niet, ze is niet gestorven, maar ze slaapt. En ze lachten hem uit, wetende dat ze gestorven was. Maar als hij ze allen uitgedreven had, greep hij haar hand en riep zeggende: kind, sta op. En haar geest keerde weer en ze is terstond opgestaan. En hij gebood dat men haar te eten zou geven. En haar ouders ontzetten zich en hij beval hun dat ze niemand zouden zeggen hetgeen geschied was. We willen vanavond, gemeente, met elkaar nadenken, niet over de geschiedenis van het dochtertje van Jairus, dat komt misschien nog wel een keer. Maar ik wil het vanavond hebben over die vrouw die van achteren Jezus nadert en aanraakt. Die vrouw die aan bloedvloeiing leidt. Het is trouwens wel heel opvallend dat het dochtertje van Jairus 12 jaar was. En dat die vrouw 12 jaar leed aan die kwalen. Nou moet je natuurlijk wel even het verband tussen zien. Maar het gaat vanavond dus over die vrouw. En ik wil de nadruk dan leggen op de versen 46 tot en met 48. En Jezus zeide, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij is uitgegaan. En de vrouw nu, ziende dat ze niet verborgen was, kwam bevende en voor hem neervallende, verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak ze hem aangeraakt had en hoe ze terstond was genezen. En hij zeide tot haar, dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Zalig zijn wij gemeend als wij het woord van God horen en het ook bewaren. We zingen met elkaar Psalm 42, de versen 2, 5 en 7. 2, 5 en 7, Psalm 42. Direct na de verkondiging, gemeente, zingen we van Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Psalm 145, vers 2. Maar Jezus zeide, iemand heeft mij aangeraakt, want ik merkte dat er kracht van mij is uitgegaan. Toen de vrouw nu zag dat ze niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze bevende en viel te voeten en vertelde in tegenwoordigheid van al het volk om welke reden zij hem had aangeraakt en hoe ze terstond hersteld was. En hij sprak nu tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Gemeente van Christus, een van de kenmerken, wellicht het kenmerk van het evangelie van Lucas is, dat het ons Jezus tekent als de heiland der wereld. Dat begint eigenlijk al met de aankondiging van de engel in Lucas 2, dat u heden de heiland geboren is, namelijk Christus de Heere. En dat evangelie van Lucas eindigt ermee dat deze heiland op de hemelvaartdag zegenend van ons is heen gegaan. Ook de geschiedenis van deze avond is er een duidelijke illustratie van dat Jezus oog en hart heeft voor de kleinen en voor de onaanzienlijken. Een arts die geneest, die tot hem komt om hulp. We gaan vanavond nadenken over die wat merkwaardige geschiedenis van die vrouw die aan bloedvloeien leed. Vermoedelijk een vorm van bloedkanker. Een vreselijke ziekte. En het zal u ook wel zijn opgevallen dat deze geschiedenis opduikt als een tussenvoegsel in het bericht over het dochtertje van Jairus. Het is als het ware ingeklemd als een ongevraagd en ongewenst intermezzo in de gang van Jezus naar het huis van Jairus in Capernaum. Tijdens die hoofdhandeling loopt deze vrouw als het ware even het podium op, zegt een paar woorden en verdwijnt dan weer. Voor het overige blijft ze naamloos. En toch, gemeente, al weten we dan de naam van deze vrouw niet, toch staan er in dit verhaal, zoals het ons door Lucas wordt verteld, verschillende dingen die ook voor ons geestelijk leven van veel belang zijn. Trouwens, dat blijkt ook hieruit dat niet alleen Lucas, maar ook Matthäus en Marcus deze geschiedenis heeft opgenomen in hun evangelie. Het eerste dat ons door de evangelist Lucas verteld wordt, is dat ze al 12 lange jaren aan haar ziekte leed. En gedurende al die jaren heeft zij van alles ondernomen om van die ziekte te genezen. Alleen, zo horen we bij de evangelist Marcus, Lucas de dokter heeft het daar niet over, dat zij er alles voor over heeft gehad, financieel, alles. Heel haar leeftocht heeft ze eraan gegeven. De artsen in die tijd trouwens schreven de meest wonderlijke medicijnen voor als het om deze ziekte ging. Zo moesten ze Persische uien de hele dag eten in wijn gedrenkt. En andere artsen schreven voor dat vrouwen die aan deze ziekte leden dus as van een struisvogel bij zich moesten dragen. Nou, u kunt zich wel voorstellen, geen van die artsen waren in staat geweest om haar van die slopende kwaal af te helpen. Eerder, zo was het, de mening ook van Lucas, was het tegenovergestelde het geval geweest. Het was gaandeweg alsmaar erger geworden. Ja, dat is dikwijls, hè, de onrustbarende gewaarwording van menige zieken. Ik word niet meer beter. Dit is de laatste etappe van de levensreis. En weet u, daar kwam nog iets bij. Iets dat het lijden van deze vrouw aanzienlijk verzwaarde. In Leviticus 15, maar ook in Numeri 5 kunt u lezen dat een bloedvloeiende vrouw onrein was. En dat hield heel concreet in dat ze van de godsdienst, van de religie, zeg maar van de cultus, was uitgesloten. En bovendien gold die onreinheid ook als besmettelijk, zodat ze als een melaatse werd gemeden. Kort en goed, ze was een buitenstaanster. Wat ze aanraakte en ieder die haar aanraakte, werd onrein. En zo was deze vrouw ook nog eens uit haar omgang met de mensen met elkaar uitgesloten. Een eenzame stumper. En dan, gemeente, misschien wel het allerergste. Op de achtergrond speelde die schuldvraag in Israël. Welke zonde heb ik mogelijk gedaan? Welke schuld heb ik op mij geladen? Waar ligt de oorzaak? Want in Israël gold in hoofdzaak toch de stelregel: ziekte kon wel eens de straf van God zijn. Maar gemeente, nu heeft deze vrouw van Jezus gehoord. Over zijn macht, over zijn onbegrensde hulpvaardigheid. Hij kan en wil helpen. Jezus die wonderen verricht is een heiland van tollenaren en van zondaren. En hoewel ze zichzelf moet beschouwen als een getekende vrouw, is het toch zo dat ze vasthoudt aan die allerlaatste gedachte, dat als er ergens hulp voor haar te vinden zou zijn, dat dan die hulp bij deze Jezus was te vinden. Van hem gaat immers kracht uit. Ja, het is goed om dat ook even te onthouden, gemeente. In dit evangelie lezen we al eerder over de kracht van God die zich in Jezus openbaart. En over de kracht die er van de Heere Jezus uitgaat. In Lucas 5, vers 17, ik ben het eens even nagegaan, lees je dat er kracht des Heren was, zodat Jezus kon genezen. Jezus stond in het krachtenveld van God en daarom kon hij ook genezen. En één hoofdstuk verder in hoofdstuk 6 lezen we: en de gehele schare trachtte Jezus aan te raken, omdat er kracht van hem uitging en hij allen genas. Nou, zo is bij deze vrouw de zekerheid gegroeid. Als ik nou maar Jezus ontmoet, als ik hem desnoods zijn kleed zou kunnen aanraken, dan ben ik gered, dan ben ik genezen. In haar hart leeft nog één hoop. Als er genezing voor mij is, dan in de buurt van Jezus. En zo benadert deze vrouw Jezus. Het is zoiets als een laatste kans. Heer, tot wie zou ik mij wenden? Waarheen mijn klachten zenden? Waar is troost en rust voor mij? Wie kan mij de blijdschap geven? Wie doet mijn kracht herleven? Het eeuwig levenswoord hebt gij. En dan is het grote moment aangebroken. Van achteren nadert ze Jezus. En ze raakt een van die vier kwasten aan die als bij iedere Israëliet aan het opperkleed waren verbonden. Alleen die simpele aanraking van het kleed van Jezus moet voldoende zijn om te worden genezen. In nummer 15, ik zou u toch eens willen aanraden om dat eens na te lezen. In nummer 15 kun je lezen dat de kleur van die gedenkkwasten blauw was. En blauw, dat is in de Joodse symboliek de kleur van de hemel. De kleur van de open hemel. Wat is dat een schitterende symboliek, gemeente. Want immers, hoe had deze arme vrouw niet reeds vele malen van alles en nog wat aangegrepen om van die kwellende kwaal te worden genezen? Ze had gegrepen naar alle mogelijkheden die beneden, die de aarde haar boden. Maar tevergeefs. Maar nu grijpt ze naar de remedie die niet van hier beneden is, maar van boven. Ze grijpt Jezus kleed aan. Die aanraking, die zeker niet helemaal vrij zal zijn geweest van bijgeloof en van magie, is doelbewust, is gewild. Ze is all for, ze is in de grond van de zaak een daad van dat prille geloof dat daar leeft in haar hart. Hier wordt de hand van het geloof uitgestrekt naar Jezus. Dat beginnend geloof, dat prille geloof, dat uit zich in een daad van het geloof. Vroeger, de ouderen onder ons die weten dat nog wel, vroeger hadden we daar toch in onze kerkelijke spraak een mooie uitdrukking voor. Dan zeiden we, als ik op huisbezoek kwam bij gemeenteleden, vooral ouderen, die zeiden dan: dominee, op dit moment is het geloof in de beoefening. Kent u die term nog? Het geloof in de beoefening. Het is niet maar een geloof, maar het wordt beoefend. Nou, zo is bij die vrouw, hè. Indien ik ook maar zijn kleed kan aanraken, zal ik beter zijn. En nu is het zo, gemeente, dat je er nooit bedrogen mee uitkomt wanneer je beroept op de ontferming van de Heere Jezus. Want zo lezen we in ons tekstverhaal: en terstond hield haar vloeiing op. Gemeente, wat is dat een wonder. Vooral wanneer we bedenken dat er bij deze vrouw, zoals ik al opmerkte, een berg misverstanden zijn aan te wijzen. Helmoet Tielke, die zegt in zijn overigens mooie boek: en als God nu eens bestond, voor deze vrouw is Jezus nauwelijks meer dan een toverfiguur uit het arsenaal van de magie. Nou, ik denk dat dat wat overtrokken is. Hier neemt de schrijver de mond te vol. Maar wel is zeker dat bij deze vrouw dwaling en geloof, bijgeloof en geloof, nog dooreen liggen en door elkaar lopen. En wie van ons ontkomt daaraan, gemeente? Laten we wel wezen. Maar Jezus Christus beschouwt dit niet als een hindernis. Integendeel, Jezus Christus, en dat viel me zo op bij de bestudering van dit verhaal, Jezus Christus stelt u en mij en deze vrouw geen voorwaarden vooraf die je eerst zou moeten vervullen om hem te vinden. Jezus zegt niet: je zoekt mij in de verkeerde richting of zoiets. Je moet eerst maar eens het goede zicht op mij krijgen. Wie ik echt ben, dat weet je blijkbaar nog niet. Nee, gemeente, niet ons ongeloof of waan. Ons geloof, hoe klein ook, hoe bestreden ook, dat ziet hij aan. Alexander Comrie, ik weet niet of u er wel eens van gehoord hebt, Alexander Comrie die zegt: het gaat tenslotte in ons geestelijk leven niet om die hele humbug om eromheen, maar het gaat om dat ene korreltje goud dat in het leven van ons gevonden kan worden. Dat zullen we allemaal moeten onthouden. Ook de ambtsdragers, als je op huisbezoek gaat. Het gaat niet om al die verhalen en om al die dingen vaak die er een rol spelen. Maar het gaat om dat ene kleine korreltje goud. Dat beginnend geloof, dat moet je aanblazen. Daar moet je starten. Daar moet je naar op zoek gaan. Niet ons ongeloof, onze waan. Hoe klein en zwak ook ons geloof, dat ziet hij aan, dat goudkorreltje. Onthoud dat, gemeente. Al is bij deze vrouw niet meer dan een heel klein begin. In de wiskunde noemen we dat een beginnende staat. Hè? Ik weet niet, de jongeren onder ons zullen dat wel weten. Hè? Dat is een puntje op een groot wit stuk papier. Een beginnende staat. Maar je kunt vanuit dat ene puntje een heleboel wiskundige formules en een heleboel wiskundige figuren kun je eruit maken. Nou, dat is voor Jezus nou voldoende om deze vrouw van haar kwaal te genezen. Haar weg te halen, ook uit haar isolement. En ik wil vanavond hier in ochtend tegen u zeggen: Al weet u van het christelijke geloof misschien weinig af. En ook al hebt u misschien moeite om over de dingen van uw geloof en over al die dingen die daarmee te maken hebben te spreken. Misschien vindt u het wel moeilijk om ze in uw gebed te benoemen. Dan is dat voor Jezus Christus niet een belemmering om je toch te laten delen in zijn verlossende liefde. Wat een wonder, hè? Wat een nederige heiland. Alleen, daar houdt het natuurlijk niet mee op. De zielzorg van Jezus is er ook nog. Al komen mensen tot Jezus die nauwelijks enig begrip van hem hebben, toch laat hij hen niet zomaar zonder nazorg van hem heen gaan. En daarom zegt de Heere, wie is het die mij heeft aangeraakt? Nou, dan is het Petrus, ja, wie zou het anders zijn? Dan is het Petrus die voortvarend antwoordt, meester, de scharen drukken en verdringen u. En nou begint u te zeuren over wie u aanraakt. Laten we opschieten, ons niet laten ophouden door deze vrouw of door wie dan ook. Maar we moeten naar het huis van Jairus toe. Het leven van dat kind is ermee gemoeid. Maar Jezus weet het beter en anders. Iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb kracht van mij voelen uitgaan. Achter die heimelijke aanraking, die sluikse aanraking, zit een bepaalde bedoeling. Jezus peilt al de nood van deze vrouw uit die simpele, simpele aanraking. Gemeente, ik heb me afgevraagd, en misschien u ook wel, wat zou Jezus toch bewogen hebben om deze vrouw te dwingen zich voor het front van het volk bekend te maken? Had het nou ook niet zonder die publieke bekendmaking gekund? Nou, ik denk in de eerste plaats hierom. Omdat deze vrouw afgebracht moet worden van de foutieve gedachte dat het kleed van Jezus haar zou hebben genezen. Kijk, je mag best met misverstanden naar Christus gaan. Maar per se wil de Heere niet dat wij met misverstanden bij hem vandaan gaan. Wat de Heere voor alles wil duidelijk maken, dat is dat er een wisselwerking is tussen haar geloof en hem. En niet dat kleedje dat Jezus draagt. En daarom laat Jezus zijn genezende kracht over deze vrouw komen. Niet het kleed van Jezus genas haar. Nee, gemeente, genezen werd ze omdat Jezus Christus reageerde op haar geloof, hoe klein en onvolkomen dat ook was. Kijk, Jezus roept deze vrouw in het licht, opdat zij en ook u en ik hier in de kerk vanavond goed zouden weten dat niet in iets van Jezus, maar alleen in Jezus zelf onze redding ligt. Bij ons het geloof. Bij ons de open, lege hand. Ook trouwens bij ons de onreinheid en de vervreemding. Maar bij Jezus is de kracht. Bij Jezus de ontferming. Bij Jezus de vergeving ook, die een nieuw begin mogelijk maakt. Het leven, ons leven, het uwe en het mijne, kan elke dag weer opnieuw beginnen. Maar er is nog een reden waarom naar mijn mening Jezus deze vrouw niet zomaar bij zich weg laat gaan. Dan had namelijk kunnen gebeuren dat deze vrouw wel genezen, maar niet met innerlijke vrede haar leven had vervolgd. Immers, ze zou dan wel dat rijke geschenk van de genezing hebben ontvangen, maar zonder Christus zelf te ontvangen. Over haar vreugde zou dan al heel snel die fale sluier komen te liggen van de onrust. Wel genezen, wel de gave, maar niet de gever. Wel de gezondheid, maar niet de vrede door het geloof. Dat komt in het Lucas-evangelie een keer voor, hè? Denk u maar aan die geschiedenis van die 10 melaatsen. één kwam er maar terug om bij de gever te eindigen. Met alle ontvangen weldaden eindigen bij de weldoener. Eén van de 10 gemeenten. Nou, daarom roept Jezus haar ook uit die massa tevoorschijn. En hij laat haar kleur bekennen. Nu kan ze behalve genezen, kan ze ook gemeente gezegend, vernieuwd zijn. Een ander mens, een wederom geboren mens. Die als een rank rust in de wijnstok. En die uit de wijnstok leeft. Weet je wat Jezus hier doet? Jezus zuivert hier haar prille geloof. Zuiver. Hij zuivert haar prille geloof. Het mag ons trouwens niet ontgaan vanavond dat Jezus in het begin deze vrouw nauwelijks benoemt. Jezus zegt, iemand heeft mij aangeraakt. Iemand. Ja, wie is dat? Maar zo dadelijk na die persoonlijke ontmoeting zegt Jezus wat anders tegen haar. Hij zegt, dochter. Ze kwam als een vreemdeling, als een onreine, als een buitenstaanster. Maar ze gaat heen als een genezen huisgenote van God. En over haar leven gaat het woord in vervulling. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Hier staat een nieuw mens die aangesproken wordt als dochter. Zoals wij aangesproken kunnen worden als zoon. Zoals we straks, als we thuiskomen in Gods Koninkrijk, een nieuwe naam zullen ontvangen die niemand weet dan die hem ontvangt. Nou gemeente, nou kijken we nog even in de spiegel. Kai Munk, dat is een Deense theoloog die in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen, die bad zijn gemeente van Vederzee voor, maak ons als deze vrouw. Ik heb een zoon die in Denemarken woont en die heeft me ook wat boeken van Kai Munk laten lezen en ook wat boeken van Kai Munk toegestuurd. Toen ik dat las, toen dacht ik bij mezelf, gemeente van ochtend, zijn we niet als deze vrouw. U en ik, zijn wij van huis uit geen onreine mensen. Je hoeft de brieven van Paulus maar op na te lezen. Je hoeft je leven maar te tillen in het licht van Jezus' persoonlijkheid. Alles wat je minder dan Jezus bent, ben je onrein. Dan moet je zeggen, dan moet je belijden, ons leven is niet wat God ervan mag verwachten. Ja, u en ik zijn als deze vrouw. En dat terwijl we geroepen zijn tot hoger leven. Hoe was deze vrouw dan? Ja, nou komt het er even op aan, gemeente. Hoe was deze vrouw dan? Wat was het kenmerk van haar leven? Is het niet dit dat ze gekomen was aan het eindpunt van al haar mogelijkheden? Ik wou vluchten, maar er kon nergens heen. Nergens vond ze baat. Ze was op een doodpunt aangeland. Er was voor haar geen verder meer, geen toekomst meer. En laat ze nou uitgerekend daar op dat dode punt door Jezus zijn gevonden. Jezus is, gemeente, op het dode punt. Als u dat nou mee naar huis neemt vanavond, dan bent u hier niet voor niets geweest. Jezus is op het dode punt. Daarvan staat heel dit Lucas-evangelie vol. Kijkt u maar even naar de geschiedenis waarin deze ontmoeting is opgenomen. Het dochtertje van Jairus. Straks is dat dochtertje gestorven. Maar dan zou Jezus daar zijn om het kind op te wekken uit de doden. En lees u nog even door in Lucas 8. Straks moeten er 5000 mensen gespijzigd worden met 5 broden en 2 vissen. Is dat geen doodpunt? Ja, gemeente. Maar het gebeurt wel, 7 was voldoende, 5 en 2. 7 was voldoende voor 5000 bij de zee. En ach, lees nou eens dat hele Lucas-evangelie door. Dat zou een hele nuttige zondagavondbesteding zijn. Lees het nou eens uit dit oogpunt door. Dan ga je zien dat Jezus van punten komma's maakt. Jezus is altijd maar weer present op het dode punt. Op het dode punt. En wie hem dan aanraakt, wie hem nu aanraakt, als uw hart hem aanraakt, dan ervaart u zijn helende kracht. Je mag een nieuwe start maken. Je wordt genezen en je zingt het uit. Gij kuste met uw gouden mond, o zon, mijn ziel gezond. In het begin van de preek zei ik u al, Lucas schildert ons Jezus als de heiland der wereld. Als de heelmeester, de arts aller zielen. Wel nu voor ons allen geldt de boodschap vanavond. Hoe uw leven ook mag zijn en hoe je leven ook hebt verknoeid. En wat er ook aan mankeren mag. En laten we eerlijk zijn, gemeente, er mankeert van alles en nog wat aan. In Jezus Christus is het woord vlees en bloed geworden. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaspit zal hij niet uitblussen. En dat alles is gebeurd. En daarmee gaan we eindigen, gemeente. En dat alles is gebeurd. En dat alles gebeurt nog steeds. Ook hier in ochtend, gelukkig. Omdat Jezus Christus op onze plaats is gaan staan. In het begin heb ik tegen u gezegd, en dat heb ik met opzet gedaan. Alles wat deze vrouw aanraakte en allen die haar aanraakten. Wat was daarmee? Die werden onrein. Toen deze vrouw door Jezus werd aangeraakt en toen Jezus deze vrouw aanraakte, werd hij onrein. En straks raakt de Heere Jezus de baar aan van dat 12-jarige meisje. Dan wordt Jezus weer onrein. En aan het einde van zijn leven zal hij de onreinheid, de zonde van de wereld, als een magneet naar zich toetrekken. En hij zal ermee in de dood verdwijnen. Hij is, zo luidt het getuigenis van Paulus, aan het begin van deze lijdenstijd. Hij is voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Hij onrein, wij rein. Hij tot zonde gemaakt. Wij kinderen, zonen van God, door het geloof in hem. Alles wat van ons is, is hem toegerekend. Alles wat van hem is, wordt ons toegerekend. Dat is die wonderlijke ruil waarin Jezus Christus alles verliest. En waarbij u en ik alles hebben te winnen. En gemeente, deze Jezus Christus leeft nog. En hij komt vanavond in het kleed van zijn woord naar u toe. Vanavond is Christus hier in de kerk van ochtend aanwezig in de gestalte van zijn woord. Raak hem aan, lieve mensen. Raak hem aan, geloof in hem. Geloof zijn evangelie. Dan raakt Jezus u aan en stroomt zijn goddelijk leven over in het uwe. Dan ben je, zoals Paulus het in 2 Korinthe 5 zegt, dan ben je een mens geworden voor wie het oude is voorbij gegaan en voor wie alles nieuw is geworden. Je bent een nieuwe schepping in hem. Een mens met een nieuwe levensinhoud en met een betoverend schone levensbestemming. Heus. Hoe we tot Christus komen is niet zo belangrijk, gemeente. Het allesbeslissende is dat we komen. Meester, men zoekt u wijd en zijd. Kom het langs velerlei wegen. Maar dan mag je wel weten dat je bij Jezus Christus als een nieuw mens mag weggaan. Dochter, zegt Jezus, dochter, kind van me, je geloof heeft je behouden. Ga heen in vrede. Nou, die laatste woorden, hè, ga heen in vrede, die klinken elke zondag vanaf deze kansel in uw oren als u deze kerk verlaat. Het is ook de grote zegen waarmee wij de wereld en het leven weer mogen ingaan. De vrede van God in Christus, betaald met het bloed van Jezus, is de lucht die we mogen inademen. Vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. En denkt u nou niet dat die belofte niet voor u bestemd is? Want ook op uw dode punt, wat het ook zijn mag, ook op uw dode punt staat Jezus Christus. Mag ik het anders zeggen? Jezus Christus haalt ons altijd daar af waar we ons bevinden. Daarom raak die heiland aan. En dat is geen vroom cliché. Nee, heel concreet. Geloof zijn woord waarmee hij u aanraakt en u verlost en u geneest. En ga dan maar met hem mee het nieuwe leven tegemoet. En ervaar het maar dat als je zijn woord gelooft, dat dan zijn liefdekracht genezen door je leven gaat stromen. Ja, je leven wordt een fontein van levend water dat springt ten eeuwige leven. Wat een wonderlijke arts is onze heiland toch, gemeente. Hij maakt zondaars tot Gods kinderen. Iemand kan het onpersoonlijker tot zoon, tot dochter. Ja, Heer, het is waar. Ik heb u aangeraakt. Ik heb geen andere uitweg meer geweten. Het geeft niet meer of iedereen mij lacht. Zo lang reeds werd ik voor onrein versleten. Ik raak alleen van achteren uw kleed. Ik durf niet eens naar voren meer te komen. U kunt mij helpen. Dat is al wat ik nou weet. Uw wondere kracht gaat door mijn leven stromen. En spreekt u toch van mijn geloof, o Heer? Wilt u mijn schuchter bij en klein geloof toch lonen? Dan vrees ik ook geen enkel oordeel meer. Ik ben van u. Ik mag eeuwig in u wonen. Lof zij Christus in eeuwigheid. Amen. Ik mag u voorgaan in dankzegging. Getrouwe God en barmhartige Vader, we danken u voor uw woord. Dat eenvoudige verhaal dat zomaar in dat andere geweldige verhaal staat van de opwekking van het dochtertje van Jairus. Die vrouw die u van achteren naderde, maar die toen voor u terechtkwam. En het uit uw mond mocht horen, dochter, je bent behouden en ga nou maar heen in vrede. Heere God, dat is vrije gunst die eeuwig u bewoog. Daar kunnen we een hele beschouwing over houden en we kunnen daar ook een hele theorie over aanhangen. Maar nu zal het er vanavond wel op aankomen dat we in dat woord wonen. En dat het als een beschermende muur om ons heen staat. Vrede door het bloed des kruises. Vrede door die wonderlijke ruil van onze Heere en Heiland Jezus Christus, het Lam van God, dat de zonden wegnam. Doe ons wonen in Hem. Doe ons geloven in Hem. Geef dat we alles verliezen, maar Hem alleen overhouden. Jezus alleen. Wij bidden u, Heere, voor de nabestaanden van het overleden gemeentelid die deze week zal worden begraven. Al we vanavond hebben gezegd in de verkondiging dat u ons ophaalt daar waar wij ons bevinden, is daar van het graf niet uitgezonderd. En u zult ons ophalen als de bazuinen zullen klinken uit de hoogte links en rechts. En wij bidden u, Heer, laat ons niet ontbreken om die hofstad straks in te gaan. En dat bidden we u voor het jonge leven dat geboren is in deze gemeente. En we bidden u, Heer, dat voor alle jonge mensen en voor alle mensen van middelbare leeftijd en ook voor de ouderen. Ach, Heer, we zijn, als het erop aankomt, allemaal even oud. Dat we zullen mogen wonen in uw woord. Want al hetgeen uw woord aan ons heeft toegezegd, dat geeft aan onze ziel vertroosting, geest en leven. Gaat u zo met ons mee, straks de kerk uit, het leven in. We mogen heen gaan in vrede, omgeven door uw zegen. Een dure zegen. Want Christus is voor ons een vloek geworden, opdat Hij ons met zijn zegen zou kunnen vervullen. Blijf bij ons, Heer, want de dag is gedaald en de nacht komt. Blijf bij ons met uw genade en uw goedheid, met uw troost en met uw kracht. Blijf bij ons en bij alle mensen aan de avond van de dag en aan de avond ook van het leven. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van de beproeving, de nacht van de twijfel en de nacht van de dood. Blijf bij ons, Heer, in leven en in sterven. Blijf bij ons in tijd en eeuwigheid. En houd dan hoog uw kruis voor ons verdonkerend oog. Licht in de schemer, leid ons naar omhoog, uw licht tegemoet. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, u ontvangt gelegenheid om de Heer uw liefdegave uit te reiken en wij zingen samen uit de avondzang, gezang 12, de versen 1, 4, 5 en 7. 1, 4, 5 en 7 van gezang 12. Gemeente, we gaan nu van hier terug naar onze huizen, naar onze plaats, onze taak en opdracht in de komende week. We mogen heen gaan, o wonder, in vrede. Omgeven door de zegen van die God, die ons afhaalt daar waar we ons bevinden. Verheft uw harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.